Het is vrijdagavond. Het is 9 uur. Het is tijd voor Papa India 4 Alpha Alpha. Goedenavond en heel hartelijk welkom vanuit de Mediastad Hilversum. Vanavond zijn wij weer in heel Nederland te ontvangen via de volgende frequenties. Op 80 meter zenden wij uit in LSB op 3605 kHz. Daarnaast zijn wij te horen op 70 centimeter via PI2 NOS op 430.125 MHz. Na onze uitzendingen ben je natuurlijk via beide frequenties van harte welkom om je in te melden in onze ronde, waar feedback natuurlijk heel erg welkom is. Verder zijn wij ook nog te ontvangen in de wijde omgeving van Hilversum op 2 meter op 145.325 MHz, maar dan zonder inmeldronde. Is het luisteren via onze frequenties niet altijd mogelijk? Dat is geen probleem, want we zijn ook te beluisteren via de PI2 NOS Echolink toegang en via onze website pi4aa.nl.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha, de verenigingszender van de wereld. De onderwerpen van vanavond zijn kort nieuws door Misha PA1 OKZ en Remco PE1 PIP. DX nieuws door Remco PA3 FIM. Microfoons door Remco PE1 PIP. Het PI4 AA radioreport over PI6 ATV door Misha PA1 OKZ. De Dorsey transceiver modules door Hans PD0AC. Zelfbouw met digitale spraak door John PA0ETE. En de PI4 AA kalender, samengesteld door René PE1GDP. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
In een eerdere uitzending berichtte PI4AA over het nieuwe Hamnet-initiatief, waarmee enkele zendamateurs een enthousiaste start gemaakt hebben. De afgelopen maanden is op dit gebied al heel veel werk verzet en dus is het tijd voor een update. In december is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor een eerste verbinding tussen Hilversum en het noordwesten van Amsterdam. Nog net voordat 2015 aanbrak, was deze verbinding tot stand gebracht en tot nu toe erg stabiel in gebruik voor de Amsterdamse DMR-repeater PI1AMS, de D-Star-repeater PI1RIS en de Diversity-ontvanger van PI2NOS. Een prettig detail is hierbij dat de verbinding 29 km overbrugt en ondanks de soms stevige sneeuwbuien van de afgelopen tijd keurig overeind blijft. Kort erna heeft in het begin van januari ook een uitgebreide informatieuitwisseling plaatsgevonden tussen de Duitse coördinatoren van Hamnet samen met de nieuwe Nederlandse groep. Op 3 januari reisden Jan, DG8, NGN en Ralf, DH3WR, naar Nederland, zodat Hamnet Nederland haar ideeën kon uitwisselen terwijl de Duitse tak haar ervaring deelde. Een van de resultaten is dat de eerste links in Nederland inmiddels zijn opgenomen in de Duitse Hamnet-database, die overigens de moeite van het bekijken waard is. Kijk maar eens op hamnetdb.net. Inmiddels ontstaan er meerdere verbindingen die aan Hamnet gekoppeld zijn. Zo is er bijvoorbeeld een link gemaakt tussen de zender en de ontvangerlocatie van PI610, die in Hilversum is gelokaliseerd. En ook de radioclub Het Gooi heeft een Hamnet-verbinding actief. Sterker nog, de uitzending van PI4AA, waar u op dit moment naar luistert, wordt naar PI2NOS getransporteerd via Hamnet. De nieuwste ontwikkeling op Hamnet-gebied is de ontsluiting van een viertal toegangspunten voor gebruikers die daarmee ook meteen de hoogste access points zijn die we in Nederland kunnen vinden. Ze staan opgesteld in de Gerbrandytoren in IJsselstein en ze zijn zichtbaar met de SSID Hamnet-PI1UTR. Dan nog even iets over de doelstelling van Hamnet. Dit nieuwe netwerk wordt momenteel uitgerold als een autonoom, betrouwbaar breedband datacommunicatienetwerk ten behoeve van de amateurdienst. Het netwerk moet in de loop van de tijd gaan voorzien in specifieke diensten voor zendamateurs, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio en videodiensten, bijvoorbeeld van en naar ATV of sprakerles, remote bediening van apparatuur, informatievoorziening via uitsluitend op Hamnet aanwezige websites, natuurlijk eventuele fora, repeaterkoppelingen, voice over IP en natuurlijk zoveel mogelijk andere applicaties. Waar Hamnet duidelijk niet in zal voorzien, is in een koppeling naar buiten om bijvoorbeeld gewoon over te internetten. Een koppeling naar internet bestaat natuurlijk wel, maar zal uitsluitend worden gebruikt voor bestaande amateurtoepassingen die op beide netten gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld Echolink. Een laatste doel van Hamnet is het bevorderen van activiteiten en toename van bandgebruik op 2,3, 5 en 10 gigahertz. Hamnet groeit niet vanzelf. Een aantal initiatiefnemers hebben inmiddels een basis gelegd om te kunnen experimenteren, maar in de komende tijd wordt vooral gekeken naar meer zendamateurs die graag willen bijdragen aan het uitbouwen van het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe linkverbindingen of toegangspunten te creëren die aan het huidige netwerk gekoppeld worden, maar ook door content te genereren, apparatuur aan te sluiten en natuurlijk door als gebruiker deel te nemen. Een website voor Hamnet is momenteel in voorbereiding, maar nu al kan je actief bijdragen en discussiëren in de Hamnet Facebookgroep.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Hoofdlijnen van het 90ste amateuroverleg. Op 29 oktober jongstleden vond het 90ste amateuroverleg plaats. Dit overleg is een dialoog tussen het agentschap Telecom en de twee amateurverenigingen Veron en VRZA. Het overleg vindt twee keer per jaar plaats en heeft tot doel alle onderwerpen te bespreken die relatie hebben tot de amateurdienst en regelgeving. Vorige week is het verslag van dit 90ste overleg gepubliceerd. Via Papa India 4 Alpha Alpha hoort u de belangrijkste onderwerpen en beslissingen. Allereerst wordt door het agentschap Telecom mededeling gedaan over een aantal actuele zaken. Zo is er inmiddels actie ondernomen tegen het Nederlandse bedrijf DataWel vanwege ongeoorloofd gebruik van de 10 meter band die door de Veron was aangekaart. Ook meldt het AT dat inmiddels een voorstel is ingediend voor een pilotproject voor LSE, oftewel License Shared Access. Dit onderwerp speelt met name in de 13 centimeter band waar het dringen is tussen primaire gebruikers en zendamateurs. Een belangrijk onderwerp op de agenda waren diverse punten rond het beleid voor onbemand frequentiegebruik. Door het agentschap Telecom is hierbij toegelicht welke procedure wordt gevolgd in het geval van een zogeheten nieuwe ATOF-aanvraag, omdat hier veel onduidelijkheid over bestond. Ook is de momenteel lopende herziening van het hele ATOF-beleid behandeld. Hierbij is weergegeven dat de verschillende voorstellen die op 11 september 2014 zijn ingediend door de verenigingen momenteel worden onderzocht op haalbaarheid. Speerpunten van de veranderingen zijn vereenvoudiging van het beleid, looptijd van een ATOF en vooral een meer techniekneutraal beleid. Verwacht wordt dat het concept van het nieuwe beleid medio maart dit jaar beschikbaar komt. Een ander onderwerp was de verdere bespreking van het PA0 roepletterbeleid. De slotsom van de eerdere besprekingen en de hierbij behorende input van de vereniging is dat alle roepletters, inclusief PA0 callsigns, maar één keer uitgegeven zullen worden. Eerder uitgegeven roepnamen zullen in de database worden geblokkeerd, tenzij de amateur in kwestie bewijs kan overleggen dat een specifieke callsign in het verleden aan hem of haar is toegekend. Verder was er aandacht voor de gerezen problematiek in de 23 centimeter band met betrekking tot het nieuwe Europese navigatiesysteem Galileo. Aanleiding is een incident in Duitsland waarbij een Galileo downlink gestoord bleek te worden door een ATV-repeater. Door de twee Nederlandse verenigingen is hiertoe een vraag gesteld of er plannen bestaan om de aanwijzing van de 23 centimeter voor zendamateurs te wijzigen. Door agentschap Telecom is duidelijk gesteld dat deze plannen momenteel niet bestaan. Misschien het meest spraakmakende onderwerp is wel de harmonisatie van de 40 meter band voor novice geregistreerden. De laatste stand van zaken is dat de verenigingen positief hebben geadviseerd en dat het agentschap Telecom werkt aan deze harmonisatie. Het lijkt er dus sterk op dat over enige tijd het stukje radiospectrum tussen 7100 en 7200 kHz ook voor novice licentiehouders gebruikt mag gaan worden. Verdere onderwerpen waren ruismetingen door de EMC-commissie, storingsklachten en een conclusie over de recente intrekking van roepletters van Nederlandse zendamateurs die in het buitenland wonen. Natuurlijk bevat het verslag veel meer details dan deze hoofdlijnen en kan daarom gedownload worden via de website www.veron.nl onder Downloads.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Voor wie tussen de 15 en 35 jaar is en nog niets te doen heeft deze zomer, is er in de week van 18 tot 25 juli de Youngsters on the Air in Italië. Deze bijeenkomst voor jongere zendamateurs wordt sinds enkele jaren iedere zomer in een ander land georganiseerd. Ook dit jaar wil de Wereld Jeugdcommissie graag een aantal deelnemers de gelegenheid geven die kant op te gaan. Als je interesse hebt om mee te gaan, kun je met de commissie mailen via het e-mailadres jeugd@wereld.nl. Ook is de commissie nog op zoek naar een begeleider, die kan ook mailen naar het genoemde e-mailadres. In onze volgende uitzending zullen we meer aandacht geven aan de Youngsters on the Air en de deelname vanuit de Veron.
Mocht u het nog niet gehoord hebben, PI4AA zendt vanavond voor de allerlaatste keer uit. Tenminste, vanuit de zogenoemde radiokelder van Radioclub Het Gooi. Wat is namelijk het geval? De ruimte van de Gooise Radioclub komt per 1 maart aanstaande te vervallen, doordat het voormalige Lucentgebouw gerenoveerd wordt en een geheel andere bestemming krijgt. Aanvankelijk was het maar de vraag of tijdig een nieuw onderkomen gevonden zou worden. De lokale overheid werkte niet bepaald mee en er zijn helaas nauwelijks locaties beschikbaar die geschikt zijn voor onze radiohobby. Gelukkig wist het bestuur van RCG de afgelopen week op de valreep de knoop door te hakken en inmiddels is een overeenkomst gesloten voor een nieuwe clubruimte die uiteindelijk veel ruimer en moderner is dan de huidige locatie. De nieuwe plek bevindt zich in het zuidwesten van Hilversum in het gebied Kerkelanden. Hier is een prachtige locatie gevonden die opnieuw in een kelder is gevestigd van een zogenaamd bedrijfsverzamelgebouw. De nieuwe clublocatie is, zoals gezegd, beduidend ruimer dan de huidige. Het vloeroppervlak bedraagt maar liefst ruim 200 vierkante meter. Hierdoor is het mogelijk om een separate lezingruimte in te richten, een aparte radioshack, een meetlaboratorium en voor PI4AA is zelfs een opnameruimte beschikbaar. Vanaf morgenochtend, en dat is 7 februari, wordt al een begin gemaakt met de verhuizing. Het is namelijk de bedoeling dat de aangekondigde lezing op 10 februari al op de nieuwe locatie zal plaatsvinden. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk of de komende PI4AA-uitzending in maart al een geschikte antenneinstallatie beschikbaar zal zijn. De uitzending via PI2NOS kan sowieso plaatsvinden. Over 82 meter zal echter tijdig een bericht worden geplaatst op onze website www.pi4aa.nl. Bent u nieuwsgierig naar het nieuwe onderkomen van Radioclub Het Gooi en PI4AA? Op de website www.pi4rcg.nl zijn verschillende foto's en verdere informatie beschikbaar. Wilt u een helpende hand toesteken bij het verhuizen en inrichten? Neem dan graag contact op met Ab, Papa Alpha 5 Alpha Papa. Zijn gegevens staan tevens op de website.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Soms zijn het exotische landen ver weg, of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen, hoor je hier in het PI4AA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het PI4AA DX-nieuws. Zoals u inmiddels weet, zal ik me beperken tot de kortgolfde-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. We beginnen met de klapper, Navassa Island, oftewel K1N, Kilo 1 November. Vorige maand had ik mij enigszins uitdagend afgevraagd hoe het nu kan zijn dat een eilandje tussen Haiti en Jamaica tot de nummer 1 van de meest gewilde DXSC-landen is geworden. Noord-Korea even niet meegerekend. Op de website van K1N, navassadx.com, valt te lezen dat de Amerikaanse autoriteiten uiterst spaarzaam bezoek op het eiland toelaten en dat we op zijn minst 10 jaar zullen moeten wachten voordat er een nieuwe D-expeditie wordt getolereerd. Ofwel, het is voor sommigen onder ons now or never. Met de Navassa-D-expeditie komen we echter in een ander tijdperk als het gaat om gedrag binnen de amateurbanden. De laatste jaren is er sprake van een, zoals men stelt, logaritmisch toenemende trend. Persoonlijk denk ik dat men exponentieel bedoelt, maar dat terzijde. Dat er sprake is van zogeheten deliberate QRM, ook wel DQRM genoemd. De DX-gemeenschap heeft de Navassa-expeditie aangegrepen om stappen te gaan ondernemen tegen lieden die, veelal dure, DX-expedities bewust storen. De K1N-expeditie stelt dat ze met Radio Communications Agencies over the world afspraken hebben gemaakt om tegen bewuste storers stappen te ondernemen. Op de site dqrmreport.com wordt een en ander uitgelegd. Alhoewel een en ander volledig te begrijpen is, vind ik het ook een griezelige ontwikkeling. Laten we even de bandplannen buiten beschouwing laten en ons beperken tot het CW-gedeelte van de band. Wanneer een zendamateur met een zelfbouwtoestel experimenten doet op frequentie X en in CW-CQ roept, terwijl aan de andere kant van de wereld een DX-expeditie zit die hij zelf niet ontvangt omdat a. de boel split werkt en b. zijn ruisniveau te hoog is of zijn ontvangstantennes ontoereikend zijn, kan iemand anders deze goedbedoelende persoon aanmelden als iemand die bewust QRM maakt. Het lijkt mij dat wij niet deze kant op moeten gaan. Het lijkt mij dat de kosten voor een DX-expeditie de vrijheid in experimenteren binnen amateurbanden niet moeten overvleugelen. Anders geformuleerd, financiële en economische overwegingen horen niet thuis in amateurbanden. Aan de andere kant is het, denk ik, genoegzaam bekend dat het de Amerikanen een doorn in het oog is dat er sprake is van de zogeheten Europese muur. Het aantal Europese zendamateurs overstijgt het aantal Amerikaanse en uit onderzoeken is gebleken dat Amerikaanse amateurs sneller vergrijzen dan Europese amateurs. Het komt op mij dan ook een beetje over als Amerikaans feestje en de vraag is of het effectief zal zijn om het hardnekkige probleem van DQRM'ers op te lossen. Dat er wat moet gebeuren staat voor mij volledig vast. Maar de manier waarop bijvoorbeeld K6 Victor Victor Alpha probeert de amateurgemeenschap te beïnvloeden, vind ik bedenkelijk. K6 VVA noemt zichzelf de Locust. En als je op YouTube K6 VVA als zoekterm intypt, vind je filmpjes waarin hij anti-social pay-up behavior aan de kaak stelt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij deze filmpjes plaatst om zijn wens der wensen en droom der dromen, namelijk dat hij in Noord-Korea als Papa 5-K6-VVA actief wordt, uit te laten komen. Ik weet zo net nog niet of deze grootsheidswaanzin nu de manier is om het noodzakelijke paadje schoon te vegen voor de, zoals hij ons probeert te laten geloven, moeder van alle pile-ups, waar hij het liefst aan de andere kant zit, met een totaal gedrild en opgevoed wereldwijd peloton dat smeekt om een verbinding. Enfin, dat was ik bijna vergeten. K1N is op alle banden te werken met een Amerikaans team tot 14 februari. Van 14 tot en met 19 februari is Whisky 3 X-ray Papa actief als Papa 40 Juliet Papa tussen 10 en 40 meter, geen 30 meter en met QRP. QSL gaat via zijn home call. Natuurlijk moet ik mijn vriend Ken 7Q7 Golf India Alpha noemen. Hij gaat van 21 tot 28 februari weer naar Malawi en zal actief zijn op 10 tot 80 meter vanuit Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. QSL gaat via Lima Alpha 7 Golf India Alpha. Op het moment van deze uitzending zou op de lagere banden misschien nog 7 Quebec 7 Victor Whisky gewerkt kunnen worden. Vandaag is uw laatste dag in Malawi en QSL loopt via Delta Kilo 2 Whisky Victor. Deze maand heb ik helaas geen Nederlanders kunnen ontdekken die zelf op de expeditie gaan. Tot zover het PI4AA-DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie apenstaart papaindia4alfaalfa.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Als zendamateur kom je er eigenlijk niet omheen. De microfoon. Nou ja, er zijn mensen die hun hobby uitsluitend via Digimode en CW beleven. En daar is niks mis mee. Maar de meeste van ons hebben toch met enige regelmatige microfoon in handen. Maar hoe werken die dingen nou eigenlijk? En wat zijn de gevolgen daarvan voor ons als amateurs? Nu wil het geval dat ik, als geluidstechnicus van PI4AA, me enigszins ben gaan verdiepen in deze belangrijke schakel in het geheel. De details zijn ingewikkeld, maar een paar oppervlakkige details wil ik toch met jullie delen. Er bestaan vele typen microfoons, maar een drietal voert op dit moment toch wel de boventoon. Dat zijn de dynamische microfoon, de elektreetmicrofoon en de condensatormicrofoon. In oude telefoons en bij bijvoorbeeld oude groene zenders kwamen we ook nogal koolmicrofoons tegen, maar die hebben het inmiddels toch wel afgedaan. In de basis zijn alle microfoons hetzelfde. Door trillingen in de lucht gaat er iets in de microfoon trillen, gelijk met die trilling in de lucht, en die mechanische beweging wordt omgezet in elektrische stroom. Dat deel in de microfoon dat gaat trillen noemen we het membraan. Wat er aan dat membraan is gekoppeld en hoe dat er precies uitziet, dat varieert. De dynamische microfoon is het type dat makkelijkst is voor te stellen. Aan het membraan hangt een klein spoeltje, allemaal superlicht gewicht en echt heel klein. Dat spoeltje is omgeven door een permanente magneet. Door de beweging van de spoel in de magneet ontstaat er een stroompje en voilà, geluid. Een condensatormicrofoon is substantieel anders opgebouwd dan een dynamische microfoon. Het membraan wordt gevormd door één plaat van een condensator die mee kan trillen in de lucht, terwijl de andere dat niet kan. Om deze trilling om te zetten naar elektrische stroom moet die condensator wel geladen zijn. Dit doen we door via een vrij hoge weerstand een spanning over de condensator te zetten. In de geluidstechniek is een zogenaamde fantoomspanning van 48 volt gebruikelijk, maar veel microfoons kunnen vanaf een volt of 8 goed functioneren. Elektreetmicrofoons lijken op condensatormicrofoons, maar door wat trucs bij de productie is de condensator permanent geladen. Dat klinkt een beetje raar, maar toch is het zo. Toch hebben elektreten ook een voeding nodig. Niet voor de condensator, maar voor de ingebouwde voorversterker. Die kom je trouwens ook best vaak tegen in condensatormicrofoons. Behalve dat de verschillende microfoons door hun bouwwijze verschillende eigenschappen hebben wat betreft klankkleur, is er nog een aspect dat een rol speelt en dat is richtingsgevoeligheid. Het meest voorkomende zijn die met een zogenaamde nierkarakteristiek. Een plaatje zegt in deze meer dan 1000 woorden, dus ik raad je aan dat ook even op het internet op te zoeken. Zeker in onze hobby zijn microfoons die niet zomaar alle geluid oppikken, maar vooral dat van dicht bij de microfoon erg plezierig. Als je een microfoon hebt die te veel oppikt, gaat het vaak ruimtelijk klinken, wat het tegenstation niet heel plezierig vindt. Omdat er zoveel microfoons bestaan met zoveel verschillende eigenschappen, geven de betere fabrikanten een advies van waar je een microfoon wel of niet voor zou kunnen gebruiken. Dat zegt natuurlijk lang niet alles. Ik heb bijvoorbeeld pas een stel microfoons uitgeleend, omdat die voor mijn stem volkomen onbruikbaar waren, maar de huidige gebruikers hebben daar veel minder last van. Maak dan ook gebruik van de mogelijkheid om een microfoon te testen als je er meer dan enkele euro's aan uitgeeft en schroom niet om hem terug te sturen als de klank je niet bevalt. Een goede microfoon kan zomaar 200 tot soms wel 1000 euro kosten en een goede winkelier begrijpt het volkomen als je je geld zorgvuldig uit wil geven. Ga daarbij natuurlijk wel netjes om met de spullen die je op proef hebt.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog, geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report. Met vanavond geen radioreport, maar een televisiereport. We praten over de amateurtelevisierepeater PI6 ATV in IJsselstein. En op bezoek hebben wij daarvoor Paul, Papa Echo 1, Romeo, Juliet, Victor. Goedenavond Paul en hartelijk welkom.
Ja, goedenavond.
Misschien kun je jezelf even kort voorstellen en jouw betrekking bij amateurtelevisie. En dan hebben we het in het bijzonder over PI6 ATV.
Ja, dat kan. Ik ben een jaar of 15 geleden ben ik naar het midden van het land verhuisd. En daar kwam ik in aanraking met twee collega's die erg druk waren met ATV. Met name PI6 ATV. Ja, dat was voor mij een hele onbekende wereld. Ik kende amateurradio alleen maar van 2 meter, 70 centimeter en een beetje HF. En toen kwam ineens het aspect beeld en geluid naar voren met hi-fi kwaliteit. Dat sprak me wel aan, inderdaad.
Misschien kun je even uitleggen wat PI6ATV eigenlijk is.
Ja, dat kan. PI6ATV is een repeater die ATV ontvangt. Dus zowel beeld als geluid. En dat via een picture-in-picture kleine plaatjes diezelfde beelden weer heruitzendt. Ja, we hebben op verschillende banden ingangen op 23 centimeter, 13 centimeter, 3 centimeter, zelfs ook 70 centimeter. En dat zetten we dan op 3 centimeter op de 10 gigahertz band. En zenden we dat weer uit, zodat het met eigenlijk standaard apparatuur satellietontvangers weer te ontvangen is.
Juist. Een repeater, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Als er beeld bij komt, dan zijn er natuurlijk meer aspecten. Beeld en geluid. Het is over het algemeen duplex wat je daar bedrijft. Hè? Dus je praat eigenlijk met elkaar zonder iedere keer een microfoon in te moeten knijpen.
Ja, het is de ATV-zender staat natuurlijk eigenlijk 24/7 aan. Dus die is eigenlijk continu beschikbaar. Ook alle ingangen zijn continu beschikbaar. En het is niet zo dat de ene ingang voorrang heeft op de andere. Ze zijn gewoon allemaal, of bijna allemaal, tegelijk beschikbaar. Dus je kan ook met 3, 4, 5 en zelfs met mensen die op andere ATV-repeaters werken, kan je een babbeltje maken en natuurlijk mekaars beelden, dingen laten zien waar je mee aan het knutselen bent of wat je aan het bouwen bent. En ja, dat zijn toch wel de aspecten van ATV die heel erg leuk zijn.
Dus andere televisierepeaters. Ik weet, in Nederland zijn ongeveer 20 amateur-tv-repeaters actief momenteel. Hoe werkt dat dan?
Nou, eigenlijk is het heel simpel. We hebben een aantal ontvangers specifiek voor andere ATV-repeaters. Kijk, het voordeel wat we bij PSS-ATV hebben is dat we op 220 meter hoogte in de Gebrandi-toren staan. Door die hoogte kunnen we een flink aantal van andere ATV-repeaters ontvangen. En zo hebben we bijna een tiental andere ATV-repeaters die we gewoon rechtstreeks ontvangen. En op die manier, zij ontvangen vaak ook ons weer. Dus als voorbeeld P6ANH in Arnhem. Wij ontvangen het beeld en geluid van hun. Maar andersom ontvangen zij ook het beeld van P6ATV. En op die manier kan je dus ook met mensen die dus niet rechtstreeks met P6ATV kunnen werken, maar wel met P6ANH, kan je een babbeltje slaan en ook mekaars beelden zien.
Ja, perfect. Dus een deel of misschien wel alle repeaters, die staan eigenlijk voortdurend in het beeld.
Ja, voortdurend. 24/7 zijn eigenlijk alle beelden van andere repeaters beschikbaar. Er kan wel door gebruikers kan er nog gekozen worden om bepaalde beelden wat groter te zetten. Of zelfs in volledige scherm, zodat het niet meer zichtbaar is. Maar in de normale bedrijfssituatie zijn er een achttal repeaters continu zichtbaar.
Oké, okay. En in totaal worden er iets van 10 ontvangen, hè?
Een tiental, ja. Een beetje afhankelijk van de condities. Want sommige die vallen wel eens in de ruis weg. Maar ja, dat blijft natuurlijk amateur eigen.
Oké, okay. In wat voor gebied is PI6ATV ongeveer te ontvangen?
Ja, door de redelijk grote hoogte zijn we in rondom de Gebrandi-toren in IJsselstein ongeveer een 70 kilometer rondom zijn we te ontvangen. Dat is gewoon door de ronding van de aarde is het bereik ongeveer 70 kilometer.
Dus en dan hangt het natuurlijk nog een klein beetje vanaf hoe hoog je zelf zit aan de ontvangstkant of je het kan zien.
Ja, het grootste probleem wat veel mensen hebben is natuurlijk een zichtverbinding. Ja. Door de hoge frequentie is een boom is al te veel. Dus je moet wel redelijk vrij zicht hebben richting de Gebrandi-toren. Maar als je die hebt, dan kan je in een groot gebied kan je ATV ontvangen.
Ja, daar gaan we het zo nog even kort over hebben. Hoe kun je ATV nou gemakkelijk ontvangen? Er is een zender actief bovenin de 10 gigahertz band op 10.475. Dat is een analoge zender?
Ja, klopt. We hebben twee zenders in bedrijf. De 10.475 inderdaad op 3 centimeter. Dat is een analoge zender.
Dus in, daar FM, kan je,
in FM. Dus het beeld en het geluid zijn in FM. Dat is eigenlijk dezelfde standaard als voor analoge satellietontvangst. En ook dus zijn de ontvangers, de analoge satellietontvangers die in het verleden gebruikt werden, zijn dus ook prima voor ATV bruikbaar.
Oké, okay. Maar er is nog iets heel nieuws. Digitale videobroadcasting.
Ja, klopt. Naast de analoge hebben we ook een digitale zender. We zijn er al een aantal jaren geleden mee begonnen. Toen was het allemaal nog wat minder. Het werd alleen het beeld wat we van PSS-ATV zelf hadden, werd digitaal ook uitgezonden via de DVB-S-norm. Ongeveer een halfjaartje geleden zijn de plannen daarvoor behoorlijk uitgebreid. En hebben we dat hele DVB-systeem behoorlijk groot gemaakt. En het is nu zo dat eigenlijk in de DVB-zender, in de transportstroom die daar uitgezonden wordt, kun je een achttal repeaters in aparte kanalen ontvangen. Dus het is niet zo dat je alleen maar naar PSIS ATV kunt kijken, naar het beeld wat we daar maken. Maar we zenden ook het beeld van een zevental andere repeaters. Zenden we direct uit en je kan dus met je digitale ontvanger kan je zappen tussen de verschillende repeaters. Dus je kan zappen van PSIS ATV naar PSIS ANH, naar PSIS ZDM, PSIS HVS, noem maar op.
En zo zijn er nog een stelletje. Dus eigenlijk is het een kwestie van ontvanger installeren. Je hebt natuurlijk een LNB nodig die je op het dak zet. Misschien met een schotel als je wat verder weg woont. En je zit in je luie stoel en je zapt zo alle repeaters af.
Ja, en dat is dat blijft heel leuk. Het is natuurlijk, als je naar de analoge PSIS ATV kijkt, dan blijven er toch wel een beetje posttegeltjes. Het beeld is verdeeld in 16 vakjes, waarbij eigenlijk de middelste vier één groot vak vormen. Maar ja, als je dan een repeater in zo'n klein vakje hebt, dan worden de vakjes die daarin staan wel heel erg klein. En het voordeel van de digitale is dat je dus zo'n repeater heel makkelijk op je volledige beeld naar voren kan halen. Waardoor je dus dat soort dingen veel meer kan zien. En je stoort ook eigenlijk niet andere gebruikers die eventueel naar iets anders zitten kijken op PSIS ATV.
Voor de luisteraars thuis, wij kijken ook op dit moment naar het beeld van PSIS ATV. En het is zelfs zo, als je in een van die 16 vakjes kijkt, dan zie je daar vervolgens weer een repeater die doorgegeven wordt. En daarin zie je vervolgens weer 16 vakjes. Dus dat wordt wel heel erg klein. Maar door ze groot te zetten is dat dus weer goed te bekijken allemaal.
Inderdaad.
Ja, super. ATV, dat klinkt voor heel veel mensen ingewikkeld. Nou is het allesbehalve ingewikkeld. Maar misschien kun je in het kort even uitleggen hoe mensen op een gemakkelijke manier ook iets aan ATV kunnen gaan doen.
Nou kijk, het begint natuurlijk met ontvangen. Het is, je kan wel zenden, maar als je het niet kan bekijken, dan wordt het niks. Dus ATV ontvangen is eigenlijk heel simpel. We hebben specifiek voor de 3 centimeter band gekozen. Je hebt er vrij kleine antennetjes voor nodig, schoteltjes eventueel. Maar heel vaak is zelfs een klein horentje of zelfs een losse LNB is al voldoende. Het moeilijkste punt is eigenlijk een LNB, die moet omgebouwd zijn. Dus de standaard LO-frequentie van een LNB die is te hoog. Waardoor de LNB niet lager komt dan zeg maar 10,5 gigahertz. En aangezien onze amateurband juist tot die 10,5 gigahertz loopt, moet die LO dus gewijzigd worden.
Ja, dat klinkt vrij ingewikkeld.
Dat klinkt vrij ingewikkeld. Nou valt het in praktijk heel erg mee. Zeker als je een beetje op internet gaat googlen, dan kom je diverse ombouwbeschrijvingen tegen voor diverse type LNB's. En soms is het zelfs een kwestie van alleen maar een klein stukje draad solderen in de LNB, waarbij die al omgetrokken is. En het is ook zelfs zo dat er kant-en-klare LNB's beschikbaar zijn.
Oké. Okay.
En het is zelfs zo dat wij al een aantal van die LNB's beschikbaar hebben. En die zullen binnenkort via de website zullen die ook aangeboden worden voor een schappelijke prijs.
En daarmee wordt het dus makkelijk voor de mensen om toch te kunnen gaan kijken. Maar behalve een LNB heb je natuurlijk ook een ontvanger nodig.
Jazeker. Ja, alleen een LNB, daar kunnen we helaas niks mee.
Nee. En analoge ontvangers, dat is iets uit de oudheid. Hè? Dus die zul je misschien van internet moeten halen of zo. Maar digitale ontvangers, is dat niet veel gemakkelijker?
Ja, digitale ontvangers is tegenwoordig is heel erg makkelijk. Die zijn eigenlijk volop verkrijgbaar. Je hebt al voor een vijftientjes heb je al een digitale satellietontvanger. Die dan zelfs ook al geschikt is voor DVB S2 en dus ook voor HD.
Okay.
Ja, en voor dat soort bedragen, daar kan je eigenlijk niet geen buil aan vallen. En voor analoog is het helaas wat moeilijker. Dan moet je echt inderdaad ondertussen gaan zoeken naar ontvangers.
Is iedere HD-ontvanger in principe geschikt?
In principe is iedere HD-ontvanger, als die maar voor satelliet gemaakt is,
juist geschikt.
Dus hij moet de DVB-S-norm moet hij ondersteunen. Of eigenlijk nog liever de DVB-S2-norm. En dus niet DVB-T of DVB-C.
Dus je UPC of Zero-kastje doen het zeker niet?
Nee, en ook een digitem doosje zal het inderdaad helaas niet doen.
Leuk, daar is heel erg veel mogelijk. En ik geloof dat lang alle mogelijkheden nog niet besproken zijn. Er is natuurlijk wel een factor omtrent machtigingen. Want en amateurs die hebben wat beperkingen, omdat die over het algemeen niet op banden mogen uitzenden waar amateurtelevisie gedaan wordt. Maar daar hebben jullie wat op gevonden, hè?
Ja, kijk, ontvangen kan natuurlijk altijd. Ja. Dus ook al ben je en amateur, je mag nog steeds ontvangen op de SHF-banden, zeg maar. Dus dat is absoluut geen beperking. En we hebben sinds een week hebben we ook op 70 centimeter hebben we nu een digitale ingang. Dus je kan op 70 centimeter kan je digitaal in de DVB-norm signaal maken naar PSIS ATV toe. Zodat je dus ook zelfs met je N-machtiging lekker mee kan doen met PSIS ATV. Ja. Er is ook nog een tweede mogelijkheid die we bieden en dat is alleen audio. Dus breedband audio, wide FM, wat eigenlijk de laatste tijd wat populairder aan het worden is. We hebben ook een viertal wide FM ingangen gemaakt, waarbij je dus in ieder geval met spraak gewoon mee kan doen met ATV.
Dus met z'n vieren tegelijk?
Met z'n vieren tegelijk op 70 centimeter inderdaad in FM.
PSIS ATV heeft een website?
Die heeft hij zeker, klopt. Ja. www.pi6atv.com. En normaal gesproken staan daar ook inderdaad als we meldingen hebben als er iets nieuws is of als er iets defect is, want dat gebeurt helaas ook. Dan proberen we dat altijd zo snel mogelijk op de website te zetten. Dus,
ja, en als je nou op dit moment nog helemaal geen mogelijkheid hebt om ATV te kijken, dan kun je zelfs het beeld en ook het geluid?
Ook het geluid.
Van PSIS ATV kun je beluisteren en bekijken via internet. Dat is wat primitiever. Het is niet zo mooi als in het echt. Maar in ieder geval krijg je een eerste indruk wat er gebeurt. Ten slotte, Paul, kun je iets vertellen over misschien toekomstplannen?
Ja, je moet natuurlijk altijd blijven ontwikkelen. Anders stilstand is achteruitgang, zullen we maar zeggen. We zijn nu aan het kijken of we met name de digitale zender kunnen gaan uitbreiden naar DVB S2. Dus eigenlijk de HD-norm. En dus ook inderdaad ontvangst en zenden van beeld in HD.
En er staat al één proefkanaaltje aan, geloof ik, hè?
Er staat nu één proefkanaaltje aan met een cameraatje die op dit moment nog in de cabine zelf staat, op de apparatuur. Die proberen we de komende tijd proberen we die naar buiten te richten, zodat je daar een beeld van de omgeving krijgt. En hopelijk geeft dat wat mooie plaatjes.
Nou, en dan is het wachten op de toekomst en al het moois wat er nog komen gaat. Paul, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik herhaal nog even de website. Daar staat natuurlijk allerlei informatie. www.pi6atv.com. Daar vind je allerlei informatie terug. En binnenkort ook informatie over hoe je op een gemakkelijke manier kan ontvangen. En zelfs LNB's die daar aangeboden zullen gaan worden.
Klopt.
Paul, hartelijk bedankt.
Heel graag gedaan.
En we hopen heel veel kijkers te gaan zien. En hopelijk ook mensen die uit gaan zenden met ATV.
Inderdaad.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Ooit moest je na het behalen van je machtiging je eigen zenders en ontvangers wel bouwen. Anders had je niets om door de toenmalige RCD te laten keuren. En als een nieuwbakken amateur een beetje in tijdnood verkeerde, dan werd er ook wel eens een reeds goedgekeurd ontwerp van een bevriende amateur geleend. Dat is tegenwoordig wel anders. Dankzij het grote aanbod van complete en betaalbare zendontvangers is zelfbouw een beetje op de achtergrond geraakt. Het is ook economisch niet zo interessant meer. Veel moderne zelfbouwprojecten draaien rond het gebruik van het koppelen aan internet. Iets wat goed te zien is aan de ontwikkelingen in de D-Star-wereld. Toch is zelfbouw niet dood, maar er is wel het een en ander veranderd. Als je nu iets zelf gaat bouwen, dan lijkt het meer op het assembleren van een PC. Je pakt een aantal kant-en-klare modules, plakt ze aan elkaar, rommelt er wat randapparatuur en software bij en je eigen zendontvanger is een feit. Een en ander is te merken aan het steeds groter wordende aanbod van complete zendontvangmodules. En een van de meest interessante modules van de laatste tijd, die wordt gemaakt door het bedrijf Dorji, gespeld Delta, Oscar, Romeo, Juliet, India. De twee modules, de DRA818V en de DRA818U, zijn complete en afgebouwde 1 watt zendontvangers voor VHF of UHF en ze kosten op eBay net iets minder dan $13. Vrijwel alle opties die we kennen van Chinese portofoons zijn ook bij deze modules in te stellen, waaronder squelch, CTCSS, volume en uitgangsvermogen. Met behulp van een UART interface, die geïntegreerd is in de module, kan deze ook worden gekoppeld aan een Arduino of Raspberry Pi. Inmiddels heeft een aantal buitenlandse amateurs meerdere ontwerpen uitgeprobeerd en ook succesvol afgerond. Sommige knutselaars gingen daarbij best wel ver, maakten van de module een 16-kanaalse zendontvanger en koppelden van alles nog wat aan, zoals een LCD van een Nokia-telefoon. Wil je meer weten over deze goedkope module? Ga dan even naar de website van ondergetekende hemgear.wordpress.com. Hier kun je foto's, documentatie, links naar de verkoper en links naar afgebouwde projecten vinden. Zelf heb ik 2 van deze modules besteld om een eenvoudige crossband repeater te maken. Rolf, PE1PTP, die gaat wat verder, gaat hem ook koppelen aan een Arduino of een Raspberry Pi, zal er ongetwijfeld ook wel een van de LCD-schermpje aanhangen en is natuurlijk van plan om iets te maken waar de bekende fabrikanten hun vingers bij aflikken. Dan nog een tip. Door de economische malaise in Europa is de waarde van de euro nog maar fractioneel hoger dan die van de Amerikaanse dollar. Houd daar dus rekening mee als je iets uit China bestelt, want de btw-vrije grens ligt op slechts 22 euro. Het kan dus slim zijn om de modules per stuk te bestellen, bijvoorbeeld met de tussenpoos van een week.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Bij D-Star zijn ze razend populair, hotspots. Dit soort privé-hotspots vormen heel lokaal een verbinding naar het netwerk waar vrijwel alle D-Star repeaters op gekoppeld zijn. Precies als bij een Echolink-node op één frequentie. Voor D-Star zijn er meerdere varianten van te kopen. Je hebt bijvoorbeeld de rode dongel, die heet eigenlijk DFAP-dongel. En daarnaast heb je de Babystar van ON8JL en uit Nederland de DV-Mega en de Transpot. Dit zijn kleine, zeg maar voor het gemak, repeatertjes van 10 milliwatt die op een portofoonantenne bedreven worden, zodat het signaal nauwelijks de eigen woning zal verlaten. Meestal wordt als computer voor de dingetjes een Raspberry Pi gebruikt. De kleine 10 milliwatt hotspots zijn zo populair om meerdere redenen. Eén belangrijke reden is dat niet iedereen dicht genoeg bij een grote repeater zit om daar vanuit huis met een portofoon heel gemakkelijk overheen te kunnen werken. Het 10 milliwatt dingetje is echter overal binnen de eigen woning makkelijk meterhoek en je kunt toch dezelfde mensen ermee bereiken die je ook op een grote repeater op het netwerk kunt bereiken. Verder kun je iets wat je op een grote repeater niet zo snel zult doen. Het is natuurlijk oké als je een ver station wilt werken en daarvoor een repeater als die vrij is tijdelijk aan een andere repeater of reflector koppelt. Als je op een repeater waar ook andere mensen luisteren echter wat langer wilt luisteren naar de gesprekken op een verre repeater, dan roept zoiets al snel irritatie op. En dat is ook heel logisch natuurlijk. De mensen die daar luisteren willen ook graag luisteren of de amateurs die zij normaal spreken er zijn. Op zo'n privé-hotspotje is dat echter geen probleem. Al zet je de hele dag het geluid van een druk bezette repeater in Tokio op, er is geen mens die daar last van zal hebben. Verder zul je veel eerder met zo'n eigen hotspot gaan experimenteren dan dat je dat met een repeater zult doen, omdat dat laatste nou eenmaal verschrikkelijk veel opvalt. Kortom, het is redelijk logisch dat die hotspots bij D-Star zo populair zijn. Des te vreemder is het dat je die dingen bij de analoge repeaters nauwelijks tegenkomt. Als je zo'n ding via Echolink gebruikt, heb je in feite dezelfde voordelen als je ook bij D-Star hebt. Zij het dat het natuurlijk wel alleen werkt voor repeaters die op Echolink gekoppeld zijn. Maar dat zijn er tegenwoordig toch nog aardig wat. Zelf heb ik voor wat experimenten met digitale en analoge spraak, waarvoor ik niet de grote repeater wilde belasten, vorig jaar eens zo'n analoge hotspot gemaakt. Ik heb hem speciaal gemaakt voor die experimenten, maar toen het ding klaar was, nam ik hem al snel in gebruik op precies dezelfde manier als ik dat eerder bij een D-Star hotspot had gedaan. Het aardige van dit alles is dat zo'n zeg maar analoge hotspot in zijn eenvoudigste vorm behoorlijk goedkoop is en nog bijzonder eenvoudig te maken ook. Ook voor de analoge hotspot heb ik een Raspberry Pi gebruikt. Voor Echolink zijn er meerdere programma's die voor Linux werken, maar het meest praktische is om daar SVX-Link voor te nemen. SVX-Link werkt op een Raspberry Pi een beetje aan de trage kant, maar het is zeker bruikbaar en voor een eerste experiment is het goed te doen. Misschien wil je later een van de snellere versies van de kleine computertjes gebruiken die inmiddels ook ruim voorhanden zijn. Bij gebruik van de meest gebruikte variant versie B van de Raspberry Pi, die standaard geen audio-ingang heeft, is het overigens nodig om een goedkope audio-dongel te gebruiken. Die zijn echter via eBay voor €2,95 vaak al wel te koop. Als zendontvanger heb ik een goedgekeurde LPD-porto gebruikt. Die heeft 10 milliwatt output, net als de D-Star exemplaren. In eerste instantie heb ik mijn hotspot gewoon op de squelch laten werken, dus zonder lijntjes te leggen vanaf de Raspberry voor squelch en PTT. Doe je dat wel, dan werkt het allemaal net wat prettiger, maar alleen op de Fox zonder deze bedrading gaat het ook, en heel zeker voor de eerste experimenten. Daarvoor is het overigens wel nodig dat de gebruikte LPD-porto over een Fox beschikt. De porto zendt dan door middel van de Fox in de porto en de squelch-detectie vindt plaats door de Fox-functie in de SVX-Link-software. De enige aansluitingen zijn dan naast voeding en ethernet voor de internetuitsluiting op de Raspberry 2 kabeltjes voor in en uit met een weerstandverzwakker om te voorkomen dat de microfooningang van het portootje door het audio van de Raspberry wordt overstuurd. SVX-Link heeft een aantal functies die bij grote repeaters meestal niet gebruikt worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via DTMF vanaf je porto het actuele weerbericht van een aantal vliegvelden door de hotspot te laten uitspreken. Ook het linken van repeaters gebeurt overigens door middel van DTMF. Voor degenen die zich afvragen of een constructie als dit legaal is, als je een goedgekeurde LPD-porto gebruikt, is het inderdaad legaal. Je mag de zender van een amateurapparaat niet door andere amateurs laten bedienen. De LPD-porto is echter geen amateurapparaat. Je mag zo'n porto bijvoorbeeld ook gebruiken om er een draadloze koptelefoon mee te maken die aan een amateurapparaat of iets anders hangt, zelfs als je geen zendamateur bent. Je moet er echter wel voor zorgen dat onbevoegden niet op het Echolink-netwerk en daarmee op de andere repeaters kunnen komen. Om die reden mag je de ontvanger alleen aan laten staan als je erbij zit en eigenlijk is het wel aan te bevelen om een CTC-SS-code of iets dergelijks te gebruiken. Op de site van PI4AA is een linkje te vinden met een kant-en-klare image van een SVX-Link installatie voor de Raspberry Pi. Dit voor wie het eens wil proberen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Radiomarkten. Ook in de maand februari is er weer een interessante markt met spullen voor de zend- en luisteramateur. Op zaterdag 28 februari organiseert de afdeling Noordoost-Veluwe van de Veron voor de 20e maal haar elektronica vlooienmarkt. De markt heeft een behoorlijke omvang van 1000 vierkante meter. Er worden standhouders uit Nederland, België en Duitsland verwacht. De locatie is Sporthal Aperlo, Stadsweg 27 in het Harde. De markt begint om 9 uur 's morgens en duurt tot 3 uur 's middags. Vossenjachten. Op zondag 15 februari is er een 2 meter fox-o-ringjacht vanaf 12:30 georganiseerd door de afdeling Amersfoort en de plaats is Doornseweg 23 in Woudenberg. De afdeling Meppel van de Veron organiseert op zondag 22 februari aanstaande een jacht vanuit het Staphorsterbos. Er wordt geprobeerd zowel een 2 meter als een 70 centimeter ARDF-jacht te organiseren. De start is om 12 uur 's middags. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Op zaterdag 28 februari wordt in Haltern-Holwick, net over de grens in Duitsland, een 2 meter jacht en een 80 meter jacht gehouden. De start is vanaf 1 uur 's middags. Er zenden 10 vossenjachtzenders uit op 2 meter en 1 in de 80 meter band. De start is Holtwickerstraat 420, restaurant Ulerhof in Haltern-Holwick. De PACC Contest 2015. Het tweede volle weekend van februari wordt traditiegetrouw de PACC Contest gehouden. Het contestevenement voor de Nederlandse zendamateur. Nederland staat dan even in de belangstelling. Buitenlandse stations willen graag een QSO met elk Nederlands station maken. De start is om 1200 UTC op zaterdag 14 februari en op zondag 15 februari om 1200 UTC is het alweer afgelopen met de pret. Uitwisselen door Nederlandse stations gaat als volgt. RST plus 2 letters, de afkorting van de provincie. En voor buitenlandse stations geldt RST plus volgnummer vanaf 001. De PACC-commissie vraagt dringend om elektronische logs die voor 10 maart aanstaande ingeleverd moeten worden. Meer informatie over de formaten van de logs vindt u op pacc.veron.nl. Voor alle mixed mode categorieën geldt dat een station 2 maal per band gewerkt mag worden, 1 maal in CW en 1 maal in SSB. De Nederlandse logs van single operators en SWL-luisteraars tellen mee voor het afdelingsklassement. Vergeet dit niet aan te geven, AUB. De korte golfbanden waarop verbindingen gemaakt mogen worden zijn 10, 15, 20, 40, 80 en 160 meter. Let op, de WARC-banden zijn uitgesloten. Novice licentiehouders worden van harte uitgenodigd mee te doen aan de Single Op Limited Low Mix Novice Technician sectie. De frequenties zijn van 7.050 tot 7.1, 14 tot en met 14.250 en 28 tot 29.7 MHz met maximaal 25 watt uitgangsvermogen. Na inlevering van het log ontvangt iedereen een vaantje als deelnemer. Goede jacht, Nederland is nu het wild.
Tot zover deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha, de verenigingszender van de Veron. Zometeen gaan we beginnen met de inmeldronde. Voordat we dat doen, nog een paar huishoudelijke mededelingen. PI4AA is de verenigingszender van de Veron, de vereniging voor experimenteel radioonderzoek in Nederland. Voor meer informatie over PI4AA kunt u terecht op de website http://www.pi4aa.nl. Voor meer informatie over de Veron en het radiozendamateurisme in het algemeen verwijs ik u graag naar de website van de Veron op http://www.veron.nl. Als je een QSL-kaart van PI4AA wilt ontvangen, kan je dat zo aangeven in de ronde of per e-mail, maar nog leuker is het als wij ook een kaart van jou ontvangen. Alle kaarten die wij krijgen zullen we natuurlijk beantwoorden. Ook zullen we los van de e-mailronde uploaden naar eqsl.cc en de lijst met e-mailers vermelden op onze vernieuwde website. Ook luisterrapporten worden natuurlijk zeer op prijs gesteld. Geef daarbij aan op welke manier je naar de uitzending hebt geluisterd, of dat bijvoorbeeld via een heruitzending was of via de webstream. Feedback op deze uitzending kun je mailen naar de redactie via het e-mailadres redactie@pi4aa.nl. Ook als je een idee hebt voor een item of een bijdrage wilt leveren voor de PI4AA column, horen wij dat graag via de e-mail. Onze volgende uitzending zal zijn op vrijdag 6 maart 2015, ook weer om 2100 uur, maar dan vanuit onze nieuwe locatie. Omdat we nu nog niet precies weten hoe de verhuizing zal verlopen, anders dan dat er tijdens deze uitzending ondertussen hard gewerkt wordt door onze verhuizers, weten we niet hoe de uitzending in de ether zal komen. Zeker is dat uitzending via PI2NOS gaat lukken. Voor andere frequenties hou onze website in de gaten. Rest mij niets anders dan jullie te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha.